Jezus de Wens der Eeuwen, hoofdstuk 6. Wij hebben zijn ster gezien. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen te Jeruzalem en vroegen, waar is de koning der Joden die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en wij zijn gekomen om hem hulde te bewijzen. De wijzen uit het oosten waren wijsgeren. Zij behoorden tot een grote en invloedrijke klasse, waaronder mensen waren van hoge geboorte, en ze bezaten veel van de rijkdommen en kennis van hun volk. Onder hen waren velen die misbruik maakten van de goedgelovigheid van de mensen. Anderen waren oprecht en bestudeerden de aanwijzingen der voorzienigheid in de natuur. Ze waren geëerd om hun onkreukbaarheid en wijsheid. Tot die groep behoorden de wijzen die Jezus kwamen opzoeken. Gods licht schijnt altijd in het duister van het heidendom. Terwijl deze geleerden de sterrenhemel bestudeerden en trachtten de raadsels daarvan te doorgronden, zagen zij de heerlijkheid van de Schepper. Omdat zij meer kennis zochten, richtten ze zich tot de geschriften van de Hebreeën. In hun eigen land waren kostbare profetische geschriften die de komst van hun goddelijke leraar voorspelden. Biliam had tot deze magiërs behoord, hoewel hij een profeet van God was geweest. Door de Heilige Geest had hij gesproken over de voorspoed van Israël, en de komst van de Messias en zijn profetieën waren van eeuw tot eeuw overgeleverd. Maar in het Oude Testament was de komst van de Heiland duidelijker aangegeven. De magiërs ontdekten vol vreugde dat zijn komst nabij was en dat de hele wereld vervuld zou worden met de heerlijkheid des Heren. De wijzen hadden 's nachts geheimzinnig licht aan de hemel ontdekt, toen Gods heerlijkheid de heuvels rond Bethlehem bestraalde. Toen het licht verdween, werd een heerlijke ster zichtbaar die aan de hemel bleef staan. Het was geen vaste ster of planeet, en het verschijnsel verwekte grote belangstelling. Die ster werd gevormd door een groep engelen, maar dit wisten de wijzen niet. Wel begrepen zij dat die ster voor hen van grote betekenis was, en ze raadpleegden priesters en wijsgeren en onderzochten de boekrollen van vroeger. Biliam had gezegd, een ster gaat op uit Jacob, een scepter rijst op uit Israël. Zou deze vreemde ster gezonden zijn als een voorbode van de beloofde? De wijzen hadden het licht van de door God gezonde waarheid welkom geheten. Nu bescheen deze waarheid hen met groter licht. In dromen kregen ze opdracht de pasgeboren vorst op te zoeken. Zoals Abraham in geloof aan Gods bevel was uitgegaan, zonder te weten waar hij komen zou, zoals Israël in geloof de wolkolom had gevolgd naar het beloofde land, gingen deze heidenen op weg om de beloofde zaligmaker te vinden. Het oosten bezat veel kostbaarheden en de magiërs gingen niet met lege handen op weg. Het was de gewoonte om geschenken aan te bieden aan vorsten of hooggeplaatste personen als eerbewijs, en de kostbaarste gaven van het land werden meegenomen als geschenk voor hem, in wie alle geslachten der aarde gezegend zouden worden. Ze moesten 's nachts reizen om de ster te kunnen volgen. Maar de reizigers kortten de tijd door het herhalen van oude gezegden en profetische uitspraken over hem die zij zochten. Tijdens elke rustpauze onderzochten zij de profetieën en de overtuiging groeide dat ze door God werden geleid. Terwijl de ster voor hen als uiterlijk teken diende, voelden ze zich in de werking van de Heilige Geest, die tot hun harten sprak en hen met hoop vervulde. Hoewel de reis lang was, bracht hij hun veel vreugde. Ze hebben eindelijk het land Israël bereikt en dalen de Olijfberg af, met Jeruzalem voor zich. Als de ster die hen heel de weg heeft geleid boven de tempel blijft staan en na een poosje uit het oog verdwijnt. Verlangend gaan ze verder. Vol vertrouwen verwachten ze dat de geboorte van de Messias voor iedereen een bron van blijdschap zal zijn. Maar al hun navragen is vergeefs. Als ze de stad binnenkomen, gaan ze naar de tempel. Tot hun verbazing weet niemand iets van de pasgeboren koning. Hun vragen wekken geen uitingen van blijdschap, maar eerder van verbazing en vrees, gemengd met verachting. De priesters houden zich aan de overleveringen. Zij verheerlijken hun godsdienst en hun eigen vroomheid, terwijl ze de Grieken en de Romeinen verachten als heidenen en grote zondaars. De wijzen zijn geen afgodendieners en in Gods oog staan zij veel hoger dan deze mensen die voorgeven hem te aanbidden. Toch worden ze door de Joden als heidenen beschouwd. Zelfs bij hen die zijn aangewezen als hoeders van Gods woord wekken hun belangstellende vragen geen medeleven. De aankomst van de magiërs was spoedig in heel Jeruzalem bekend. Hun vreemde boodschap bracht opwinding onder het volk en drong door tot het paleis van Herodes. De sluwe Edomiet schrok bij de gedachte aan een mogelijke mededinger. Talloze moorden hadden zijn weg naar de troon besmeurd. Omdat hij van vreemde afkomst was, werd hij gehaat door het volk waarover hij regeerde. Zijn enige veiligheid bestond uit de gunst van Rome. Maar deze nieuwe vorst had hogere aanspraken. Hij was voor het koningschap geboren. Herodes vermoedde dat de priesters samenspanden met de vreemdelingen om onrust te verwekken en hen van de troon te verdrijven. Hij verborg echter zijn wantrouwen, vast besloten om hun plannen te dwarsbomen door grotere sluwheid. Hij liet de overpriesters en schriftgeleerden halen en ondervroeg hen over de leer van hun heilige boeken aangaande de geboorteplaats van de Messias. Deze vraag van de overweldiger van de troon, gedaan op het verzoek van de vreemdelingen, stak de trots van de Joodse leraars. De onverschilligheid waarmee zij zich richtten tot de profetische rollen maakte de jaloerse dwingeland woedend. Hij verdacht hen ervan dat zij voor hem verborgen hielden wat ze van de zaak afwisten. Met een gezag dat zij niet durfden weerstaan, gebood hij hun na te gaan wat de geboorteplaats van hun verwachte koning zou zijn. Zij zeiden tot hem: te Bethlehem in Judea, want aldus staat geschreven door de profeet: en gij Bethlehem, land van Judea, zijt geenszins de minste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman voortkomen, die mijn volk Israël wijden zal. Herodes nodigde nu de wijzen uit voor een apart onderhoud. In zijn hart stormde het en er leefde vrees, maar hij deed zich kalm voor en ontving de vreemdelingen voorkomend. Hij vroeg wanneer de ster was verschenen en deed alsof hij de aankondiging van de geboorte van Christus vol vreugde begroette. Hij vroeg zijn gasten: gaat en doet nauwkeurig onderzoek naar dat kind. En zodra gij het vindt, bericht het mij, opdat ook ik hem hulde ga bewijzen. Met deze woorden liet hij hen op weg naar Bethlehem gaan. De priesters en oudsten te Jeruzalem waren niet zo onbekend met de geboorte van Christus als ze voorgaven. Het bericht van het bezoek der engelen aan de herders was ook in Jeruzalem gebracht, maar de rabbies vonden het niet de moeite waard er aandacht aan te schenken. Zij zelf hadden Jezus kunnen vinden en hadden de wijzen naar zijn geboorteplaats kunnen brengen. Maar in plaats daarvan moesten de wijzen hun aandacht vestigen op de geboorte van de Messias. Waar is de koning der Joden die geboren is, zeiden ze. Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en wij zijn gekomen om hem hulde te bewijzen. Nu sloot de trots en jaloezie de deur voor het licht. Als de berichten van de herders en de wijzen geloofwaardig zouden zijn, zou dit de priesters en de rabbies niet bepaald in een benijdenswaardige positie plaatsen. Want hier werd getoond dat zij geen aanspraak konden maken op het feit dat zij Gods waarheid duidelijk moesten maken. Deze geleerde leraars wilden zich niet laten onderwijzen door mensen die zij heidenen noemden. Zij redeneerden dat God onmogelijk aan hen kon voorbijgaan om te spreken met onwetende herders of onbesneden heidenen. Zij besloten hun verachting te tonen voor de berichten waardoor koning Herodes en heel Jeruzalem in opschudding was gebracht. Ze wilden zelfs niet naar Bethlehem gaan om te zien of deze dingen zo waren. Ze brachten de mensen ertoe de belangstelling voor Jezus te zien als een fanatieke opwinding. Hier begon de verwerping van Christus door de priesters en de rabbies. Van nu af groeide hun hoogmoed en koppigheid uit tot vastgewortelde haat tegen de heiland. Terwijl God de deur opende voor de heidenen, sloten de Joodse leraars de deur voor zichzelf. De wijzen vertrokken alleen uit Jeruzalem. De nachtelijke schaduwen begonnen te vallen toen zij de poorten uitgingen. maar tot hun grote vreugde zagen ze de ster terug, die hun vooruitging naar Bethlehem. Ze hadden geen idee van de nederige staat van Jezus, zoals de herders hadden gekregen. Na de lange reis waren ze teleurgesteld door de onverschilligheid van de Joodse leiders. En ze hadden Jeruzalem minder zelfverzekerd verlaten dan toen ze in de stad kwamen. In Bethlehem vonden ze geen koninklijke wacht om de jonge koning te beschermen. Geen van de mannen die door de wereld werden geëerd was aanwezig. Jezus lag in een kribbe. Zijn ouders, eenvoudige mensen, waren zijn enige beschermers. Kon deze het zijn waarvan geschreven stond dat hij de stammen van Jacob weder zou oprichten en de bewaarden van Israël terugbrengen? Dat hij een licht der volken en hel tot het einde der aarde zou zijn? En ze gingen het huis binnen en zagen het kind met Maria, zijn moeder. En zij vielen neder en bewezen hem hulde. Onder het nederig uiterlijk van Jezus zagen zij de tegenwoordigheid van God. Zij gaven hun hart aan hem als hun heiland en brachten toen hun geschenken. Goud, wierook en mirre. Hoe groot was hun geloof? Van de wijze kon gezegd worden wat later van de Romeinse hoofdman werd gezegd. Bij niemand in Israël heb ik een zo groot geloof gevonden. De wijzen hadden de plannen van Herodes met Jezus niet begrepen. Toen zij het doel van hun reis hadden bereikt, maakten ze zich gereed om terug te keren naar Jeruzalem, met de bedoeling Herodes op de hoogte te brengen van hun succes. Maar in een droom kregen ze een boodschap van God om geen verder contact met hem op te nemen. Ze lieten Jeruzalem liggen en gingen langs een andere weg terug naar hun land. Op gelijke wijze werd Jozef gewaarschuwd om met Maria en het kind naar Egypte te vluchten. De engel zei: blijf al daar tot ik het u zeg, want Herodes zal alles in het werk stellen om het kind om te brengen. Zonder aarzelen gehoorzaamde Jozef. Hij ging 's nachts op weg omdat het veiliger zou zijn. God had door de wijze de aandacht van het Joodse volk gevestigd op de geboorte van zijn zoon. Hun navragen in Jeruzalem, de daardoor ontstane belangstelling, zelfs de afgunst van Herodes, waardoor de aandacht van de priesters en de rabbies werd opgeëist, vestigde de aandacht op de profetieën over de Messias en op de grote gebeurtenis die zojuist had plaatsgevonden. Satan was erop uit het goddelijk licht uit de wereld te bannen, en hij gebruikte al zijn listen om de heiland te vernietigen. Maar hij, die slaapt, nog sluimert, hield over zijn geliefde zoon de wacht. Hij, die voor Israël manna uit de hemel had laten regenen, en die Elia in tijden van hongersnood had gevoed, vond in een heidens land een schuilplaats voor Maria en het kind Jezus. Door de gave van de wijze uit een heidens land verschafte de Heere de middelen voor de reis naar Egypte en het verblijf in een vreemd land. De magiërs behoorden tot de eerste die de verlosser wel verwelkomde. Hun gave was de eerste die aan zijn voeten werd gelegd. En welk een voorrecht kregen zij door deze gave. Het offer van het hart dat lief heeft, wordt door God geëerd. Hij eert dit door het in zijn dienst op de beste wijze te gebruiken. Als wij ons hart aan Jezus hebben gegeven, zullen wij ook onze gaven tot hem brengen. Ons goud en zilver, onze kostbaarste aardse bezittingen, onze grootste verstandelijke en geestelijke gaven, zullen vrijwillig gewijd worden aan hem die ons heeft liefgehad en zich voor ons heeft overgegeven. In Jeruzalem wachtte Herodes ongeduldig op de terugkeer van de wijzen. Toen de tijd verstreek en zij niet kwamen opdagen, werd zijn wantrouwen gewekt. De onwil van de rabbies om de geboorteplaats van de Messias te noemen scheen aan te duiden dat zij zijn plannen doorgrond hadden en dat de magiërs hem opzettelijk in de steek hadden gelaten. Die gedachte maakte hem razend. Zijn sluwheid was ontoereikend gebleken. Nu kon hij alleen als zijn toevlucht nemen tot geweld. Hij zou deze jonge koning tot een voorbeeld stellen. Deze hoogmoedige Joden zouden zien wat zij te verwachten hadden als ze probeerden een koning op de troon te plaatsen. Dadelijk werden soldaten naar Bethlehem gestuurd, met de opdracht alle kinderen van 2 jaar en jonger te doden. De rustige gezinnen in de stad Davids waren getuigen van de verschrikkingen die de profeet 600 jaar tevoren in visioen had gezien. Een stem is de Rama gehoord, geween en veel geklaag Rachel, wenend om haar kinderen, weigert zich te laten troosten omdat zij niet meer zijn. Deze ramp hadden de Joden zelf over zich gebracht. Als zij trouw en ootmoedig voor God hadden geleefd, zou hij op duidelijke wijze de toorn van de koning onschadelijk hebben gemaakt. Maar ze hadden zich losgemaakt van God, door hun zonde en de Heilige Geest, die hun enige bescherming was, verdreven. Ze hadden niet in de schrift onderzocht, in overeenstemming met Gods wil. Ze hadden gezocht naar profetieën, die zo verklaard konden worden dat zij geëerd werden, en dat zou blijken hoe God alle andere volken verachtte. Ze pochten erop dat de Messias als koning zou komen, dat hij zijn vijanden zou verslaan en de heidenen in zijn toorn zou vertreden. Daardoor hadden ze de haat van hun heersers opgewekt. Het was Satans doel geweest door hun onjuiste voorstelling van de zending van Christus, de ondergang van de heiland, te bewerkstelligen. Maar in plaats daarvan kwam alles terug op hun eigen hoofd. Deze vrededaad was een van de laatste daden die de regering van Herodes besmeurde. Kort na de moord op onschuldige kinderen moest hij bukken voor het noodlot dat niemand kan afwenden. Hij stierf een vreselijke dood. Jozef, die nog in Egypte was, kreeg nu bevel van Gods engel om terug te keren naar het land Israël. Omdat hij Jezus beschouwde als erfgenaam van de troon van David, wilde Jozef in Bethlehem gaan wonen. Maar toen hij hoorde dat Archelaus in Judea regeerde in plaats van zijn vader, was hij bang dat de plannen van zijn vader tegen Christus door de zoon zouden worden uitgevoerd. Van alle zonen van Herodes leek Archelaus in karakter het meest op hem. Zijn troonsopvolging was reeds gekenmerkt door een opstand in Jeruzalem en de slachting van 1000 Joden door de Romeinse soldaten. Weer werd Jozef een veilige plaats aangewezen. Hij keerde terug naar Nazareth, waar hij vroeger had gewoond. En hier woonde Jezus bijna 30 jaar, opdat in vervulling zou gaan hetgeen door de profeet gesproken is, dat hij Nazareër zou heten. Galilea werd bestuurd door een zoon van Herodes, maar er woonden veel meer vreemdelingen dan in Judea. Daarom was er veel minder belangstelling in Joodse aangelegenheden. En de aanspraken van Jezus zouden er waarschijnlijk minder afgunst wekken bij de machthebbers. Zo was de ontvangst van de heiland toen hij naar de aarde kwam. Er scheen geen plaats van rust of veiligheid te zijn voor de verlosser, toen hij nog een kind was. God kon zijn geliefde zoon niet aan de mensen toevertrouwen, zelfs al kwam hij om te werken voor hun redding. Hij gaf aan engelen bevel om bij Jezus te blijven en hem te beschermen, tot hij zijn werk op aarde zou beginnen en zou sterven door de handen van hen die hij wilde redden.